gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag is de Pinksterviering van de zondagschool. Deze bijeenkomst vindt plaats in de hervormde kerk van Sommelsdijk. De aanvang is om 3:00. Vanavond zal er openbare geloofsbeleid. Morgen is er een gezamenlijke dienst met de hersteld hervormde gemeente. De aanvang is om 9:30. De collecten zijn bestemd voor de hersteld hervormde gemeente. De eerste collecte is dan voor de zending, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de geluidsinstallatie. U kunt gebruik maken van onze collectebonnen. We bevelen deze collecten hartelijk aan. Aanstaande woensdag vergadert de kerkenraad. Deze vergadering vindt plaats in de consistorie van de Rehobothkerk. Volgende week zondag is er voorbereiding voor het heilig avondmaal en voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 118, de versen 1 en 7. Laat ieder zeren goedheid loven, want God is de oppermajesteit. En vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte. 118, versen 1 en 7. Wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 139, het vierde vers. Waar zou ik u een geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? 139, het vierde vers, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen met elkaar het Pinkster-evangelie uit Handelingen hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 21. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. En dan lezen wij het woord des Heren. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volk, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En de anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het dat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen, dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij dankzegging doen voor verschillende leden van de gemeente. Zuster De Bakker mocht uit het ziekenhuis terugkeren en moet daar thuis aansterken. We zijn dankbaar dat zuster Douw ook naar huis kon gaan om te... daar mag ze revalideren na de operatie die plaats kon vinden. We denken ook aan broeder Bram Ververs. Hij kreeg een gunstig uitslag van een spannend onderzoek. Ze zijn dankbaar voor deze gunstige uitslag. Broeder P. Den Breeën onderging een geslaagde operatie. Hij mocht naar huis en heeft geen pijn meer in zijn rug, waar hij de Heere dankbaar voor is. Zuster Kattenstaat, die mocht weer naar huis teruggaan. Zuster Leni Kattenstaat, om te revalideren. En we denken ook aan broeder Gerrit Bom in Calando. dat de Heere hem nabij wil zijn. We denken ook aan onze zustergemeente te Ioara in Roemenië, waar we ook op deze hoogtijdagen in het jaar ook aan denken. Zullen we samen de Heere bidden en vragen om zijn genade en zegen. O dierbare, barmhartige God, zo geeft u het ons dat wij elkaar weer mogen ontmoeten, dat u bewaring gegeven hebt in de afgelopen weken en dat u in ieder van ons hebt gespaard en gedragen. En ook wanneer onder ons ook sprake was dat er langere tijd van afwezigheid was, van enkele maanden, dat u toch weer veilig hebt naar huis gebracht en dat u zo uw bescherming en zegen hebt gegeven. Heere, wat een voorrecht is het om hier in uw huis te mogen zijn. En wat zijn de psalmen toch ook gepast, want het mag vandaag Pinksteren zijn. Pinksteren, dat wanneer u geleden hebt op Golgotha, wanneer de wijnpersbak van de toren Gods op u werd uitgegoten, en uit die druiven van de toren Gods die uitgeperst werden, vloeien nu voort. Het verkwikkende, zaligende werking van uw Heilige Geest. De stromen van uw Heilige Geest mogen nu vloeien als vrucht van uw verzoenend lijden en sterven. En dat mogen wij als gemeente gedenken, ja, als kerken. In heel deze wereld mogen we gedenken aan het feit dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort. En wat is dat een zegen. Ja, wat is dat heerlijk, Heere. We hebben het gezongen in Psalm 118. Uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zo is het precies. Want wanneer uw Heilige Geest komt werken in het hart en daar intrek neemt, dan is die goedertierenheid al zo groot. Maar wat nou zo'n wonder is, die goedertierenheid blijft tot in der eeuwigheid. Want die uw Heilige Geest zal uw kinderen nooit verlaten, maar blijft hen geleiden. Want hebben we gezongen in Psalm 139, waar zouden we voor uw geest kunnen ontvlieden? Want uw geest blijft bij uw volk. En daarom zingen we ook dat uw goedertierenheid, in dat u uw geest hebt gegeven, dat die goedertierenheid tot in eeuwigheid is. Heer, en de lezing van uw heilige wet. Ja, wat is de heilige wet? Toch niet anders dan het uitgestorte werk en de kracht van uw heilige geest. Want wanneer u een zondaar bekeert en zijn leven komt te vernieuwen, dan doet u dit naar het model van uw heilige wet. U zult uw wet inschrijven in de harten. Ja, dat is het Pinksterfeest. Dat uw geest werkt, leven bewerkt, in een nieuw en godzalig leven leidt. En dat het de begeerte en het verlangen van al uw kinderen wordt om te wandelen naar uw wet. Hoe lief heb ik uw wet. Dat zegt de mens niet van nature, maar wel een vernieuwd hart zal dat uitspreken. Omdat u die liefde uitstort in het hart door de werking van uw Heilige Geest. Heer, heb dank voor die krachtige werking. En wij bidden u, wil ons gedenken met de vernieuwde uitgietingen van uw geest. Want wat zouden we toch moeten doen zonder de werking van uw geest? Dan kunnen we voor u niet bestaan. Hoe moeten we anders tot bekering komen? Hoe moeten uw kinderen tot verdergaande bekering gebracht worden, als het niet was zonder, als het niet was daardoor dat uw Heilige Geest niet zou leiden en sterken? En zo bidden wij u om de geest der genade en der bekering. We bidden u om de geest van het gebed. En we bidden u dat u onze harten zult vullen. Heere, hoe komt het dat een mens smaak erin krijgt om u te volgen? Dat komt door de werking van uw geest. Hoe gebeurt het dat mensen hun weg met blijdschap vervolgen, verheugd in God naar waarde niet te danken? Dat komt door de werking van uw geest. En hoe komt het dat een jongere vrijmoedig getuigt van u en van uw waarheid? Dat komt door de werking van uw geest. En zo, Heere, bidden wij u om uw Heilige Geest op heel de gemeente, op de kinderen, op de zondagsschoolviering vanmiddag met de kinderen, op de jongeren die in een wereld leven vol verleiding, vol afval. Heere, laat uw geest hen mogen leiden. En dat ze ingewonnen worden of ingewonnen zijn voor u, o Heere Jezus Christus. Wil met uw Heilige Geest in ons midden zijn en werken. Sterk uw dienaar bij het preken, over hebben wij toch uw genade nodig. En dat hebben ook verschillende leden van de gemeente ondervonden, die terug mochten komen uit het ziekenhuis. Dank u, Heere, dat te midden van zoveel zorgen en operaties die moesten plaatsvinden, dat u het toch wel hebt gemaakt. En dat zij allen naar huis mochten keren. Heb dank voor uw goedheid. Heere, zo willen wij u danken dat uw zuster Pie de Bakker weer naar huis hebt laten gaan. Och, Heere, laat er ook voor haar mogen leven, dat in u, o Heere, al haar heil en haar eer is. En dat u voor haar de rotsteen van haar sterkte zou zijn. En dat ze mag voortgaan van kracht tot kracht. Wil Heere haar doen aansterken en zegenen. We bidden u voor zuster Douw. En we danken u, Heere, dat ze naar huis mocht. En dat ze zich goed voelt, al moet ze wel revalideren om krachten terug te krijgen. En dat de dokters daar ook goede hoop op hebben, dat het helemaal goed kan komen. Ach, Heere, laat zij ook het goede des Heren mogen zien in het land der levenden, ook in haar leven. We danken u, Heer, dat broeder Bram Ververs een gunstig uitslag had van die spannende onderzoek. Heere, wilt u hem gedenken, laat hij uw goedertierenheden in zijn leven mogen opmerken. En laten de goedertierenheden Gods ons tot bekering mogen leiden. Gedenkt u, Heere, broeder P. den Breen, dank u voor de operatie die mocht slagen. Er was ook risico aan verbonden, maar het mocht heel goed gaan. Een gevoelige rugoperatie. Maar de pijn is nu weg. Heb dank daarvoor. En laat hij verder mogen aansterken. Dat hij ook het goede en de weldadigheid, ja, laten die hem mogen volgen al de dagen van zijn leven. Heere, gedenkt u, zuster Leni Kattenstaart. O, heb dank dat zij thuis mocht komen. Ook zij moet aansterken en revalideren. Geeft u haar daar de kracht voor. Wilt u haar een sterkte zijn. En dat zij u mag verwachten. Want die u verwachten zullen, die zullen niet beschaamd worden. Zegen haar zo in uw goedertierenheid. We denken aan broeder Gerrit Boom in Calando. Die toch niet sterker wordt, maar wel zwakker. Heere, laat zijn verwachting mogen zijn op u. En laat het voor hem ook mogen gelden, ook in zijn beleving. Hij versteekt mij in zijn hut, ten dagen des kwaads. Heere, ontferm u over hem. We willen u bidden, Heere, voor de zustergemeente in Ayoara. Och, Heere, gedenk ook hen. Laat daar uw geest hartelijk mogen werken. Laat een velen tot bekering mogen komen, ook onder de zigeuners. Dat zij die nog in de duisternis zitten getrokken mogen worden door uw wonderbaar licht. Gedenk ook de kerken in Yakutia. Geef ook daar in dat verre Siberië dat uw koninkrijk gevestigd en verder uitgebreid mag worden. Heb dank, Heere, dat u uw volk hebt in alle landen en talen en plaatsen. Och, breid het nog verder uit tot eer en lof van uw naam. En gedenk ons in deze dienst om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor het LCJ. Zullen wij zingen Psalm 25, de versen 2 en 6. 25, 2 en 6. geliefde gemeente, Pinksteren, het feest van de uitstorting van Gods geest. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Betekent dat misschien dat nu het begin is van de kerk? Dat toen de Heilige Geest werd uitgestort, dat dat de geboortedag was van de kerk? Nee, zo kunnen we dat niet zeggen. Omdat in het Oude Testament was er ook al een kerk. En jongens en meisjes, wie waren de eerste kerkmensen? Wie waren de eerste christenen? Dat waren Adam en Eva. Omdat zij de verbondsbelofte van God hadden. Zij waren de eerste christenen. Ze zagen uit naar de komst van hem die de Satan zou overwinnen. En al de gelovigen uit het Oude Testament, die konden alleen maar tot bekering komen en in het geloof leven door de Heilige Geest. En toen was er dus ook al een kerk. Dus Pinksteren betekent niet de geboortedag van de kerk. Maar wat betekent het wel? Het betekent dat nu de kerk uitgebreid wordt over al de volkeren. Dat voor zo'n 2000 jaar had de Heere Jezus zich geopenbaard in de Hebreeuwse taal alleen aan het volk van Israël. En uit het volk van Israël zal hij geboren worden. En wanneer hij zijn leven heeft afgelegd als een losprijs voor de zonde en opgevaren is in de hemel, toen kon de Heilige Geest komen. Toen was de prijs betaald, dat Gods geest kon werken. En nu kan de Heilige Geest werken in alle windrichtingen. Kan hij zich richten op alle volkeren. En dat was van het begin af aan al met Abraham, al in het vizier van God. Want de Heer had gezegd, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Niet alleen uw eigen kinderen, maar alle geslachten. Want de Heere was bezig zijn goddelijk aanvalsplan uit te voeren om zijn kerk te vestigen onder alle volkeren en talen. En zo werkt de Heilige Geest nu. Hij werkt krachtig, sterk. Hij werkt nog steeds. Het is allemaal vrije genade. En nu mogen wij weer opnieuw nadenken over dat wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. En daar gaat het om vanmorgen in de preek, de uitstorting van de Heilige Geest. En we zien dan vier gedachten. We zien ten eerste de tijd. Ten tweede de tekenen. Ten derde de tegenspraak. Ten vierde de terechtwijzing. Dus we denken na over de uitstorting van de Heilige Geest. We zien de tijd, we zien de tekenen, we zien ook de tegenspraak en we zien de terechtwijzing. Dus we lezen hier in dit gedeelte hoe ongeveer 120 discipelen bijeen waren op de dag van het Pinksterfeest. En waar komt dat woord Pinksteren vandaan, jongens en meisjes? Pinksteren, dat komt van het Griekse woord Pentecostos. En Pentecostos, dat betekent de 50ste dag. Waarvan? Dat is de 50ste dag na het Pascha. Het Joodse paasfeest. 50 dagen na het paasfeest is er het Pinksterfeest. En het Joodse paasfeest, wat was dat voor een feest? Nou, dat was een oogstfeest. Dan werden de eerste vruchten van de gerstenoogst gebracht in de tempel. En tegelijkertijd werd toen ook gevierd de uittocht uit Egypte. En dat de Heer het paaslam gegeven had. En dat de Heer voorbij ging aan de huizen van de Israëlieten in Egypte, omdat hij het bloed zag op de deurposten. Pascha betekent voorbijgang. De Heere stapt over die huizen heen. Hij ziet de zonde en de schuld niet aan. Dat is het paasfeest. Maar 50 dagen daarna is er het Joodse Pinksterfeest. En dat was ook een oogstfeest. Dan werden de eerste vruchten van de tarweoogst gebracht in de tempel. En dat Pinksterfeest, daar werd ook gedacht aan de wetgeving op Sinaï. Dan dachten de Joden eraan hoe de Heere zijn wetten gegeven heeft aan Israël. En dat was een zaak van grote vreugde. Zo had de Heere niet gehandeld met enig volk, alleen maar met Israël. Een groot voorrecht. En daarom werd het Pinksterfeest ook met veel blijdschap en vreugde gevierd. En nu waren de 120 discipelen bij elkaar bij dat Joodse Pinksterfeest. En het was op deze dag dat de Heere zijn Heilige Geest deed komen in deze wereld. En waarom juist op deze dag, op deze Pinksterdag, waarom kwam toen Gods Geest? Daar zijn 3 redenen voor te geven. Het eerste is dat de Heilige Geest niet ergens achteraf moest neerdalen op deze aarde. Nee, de uitstorting van de Heilige Geest moet plaatsvinden in het openbaar, waar vele getuigen bij waren. En het was juist op het Joodse Pinksterfeest dat vele Joden bijeenkwamen in de tempel te Jeruzalem. En ze kwamen uit de hele toenmalige wereld samen bijeen daar om dat feest mee te maken. Het was een blijde feest, een belangrijke feestdag. En wanneer de Heere nou op zo'n dag zijn Heilige Geest uitstort, dan zouden vele mensen daar getuigen van zijn. En we zien later hoe er 3000 mensen tot bekering kwamen op deze dag. En die mensen zouden ook weer teruggaan naar hun eigen land en daar vertellen wat grote dingen er gebeurd waren in Jeruzalem op deze Pinksterfeest. En zo zou er veel bekendheid gegeven worden aan dit heilsfeit dat God nu zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Het moest in het openbaar plaatsvinden. Dat is de eerste reden waarom de Heer op het Pinksterfeest zijn geest uitstortte. Een tweede reden waarom de Heer zijn geest op Pinksteren heeft uitgestort, dat heeft te maken met een zekere verwachting die er leefde onder het Joodse volk. Want ze hadden ook de profetieën van Daniël gelezen. En daar gaan we nou niet uitgebreid op in, maar Daniël spreekt over 70 jaarweken. Hij spreekt daarin 62 jaarweken en dan 7 jaarweken. En de helft van die 7 jaarweken, dan zal de wet ophouden in Jeruzalem. Het spreekt daarin over de komst van de Messias. En dat hadden de Joden gelezen. En daar hadden ze ook gedacht, Er was een zekere spanning onder het Joodse volk. Ze leven in tijden waarvan ze verwachten, nu staat er iets te gebeuren. De profeet Daniël heeft erover gesproken, 62 jaarweken. Dat zijn 62 maal 7, dat zijn weken, dat zijn jaarweken, elke dag is een jaar. Dus 62 maal 7, dan komt u uit op 434. En vanaf de tijd van Daniël, dan kom je in de jaren 20 van onze jaartelling. En daarom was er een zekere verwachting, er was een zekere spanning onder het Joodse volk. Die tijd waar Daniël over gesproken had, was heel dichtbij. Zo waren er ook mensen te Jeruzalem die de vertroosting van Israël verwachten. Juist nu verwachten de vromen naar de komst van het koninkrijk van God. Er was een zekere spanning. Want er moest ook een vervulling plaatsvinden. Een vervulling, want dat paasfeest, dat was eigenlijk vervuld in de Heere Jezus. Hij stond op uit de doden. Hij heeft zijn bloed afgelegd, het lam Gods, dat de zonde der wereld verzoent. En dat de Heere dan de zonde van zijn volk voorbij gaat, zoals de Heere de zonde voorbij ging van zijn volk daar in Egypte, in Goshen. En dat die lammetjes die geslacht werden, zag vooruit naar het paaslam Christus. En toen kwam hij en toen gaf hij zijn bloed. En de Heere Jezus heeft het verkondigd, het is volbracht. En toen op de derde dag stond hij op uit de doden. Hij was de eersteling van die grote oogst die komen zou. Want de doden zullen opstaan omdat de Heere Jezus is opgestaan. Bij het paasfeest werden de eerste vruchten van de gerstenoogst gebracht in de tempel. En de Heere Jezus is de eerste vrucht van de opstanding. Maar bij het Pinksterfeest, wanneer de Heilige Geest uitgestort wordt, dan komen ook de eerste vruchten, werden toen in de tempel gebracht van de tarweoogst. En op deze dag komen er straks 3000 man tot bekering. Ook de eerste vruchten van een wereldwijde oogst. Er was een vervulling van het Pinksterfeest. En ook het feit dat de Heere zijn wet heeft afgekondigd. En men dacht daaraan op het Pinksterfeest. Zo kwam de Heilige Geest en toen schreef hij Gods wetten in de harten van die 3000 mannen. En ze hadden de Heere lief en ze wilden de Heere lief hebben. Omdat Gods Geest die wetten geschreven had op hun harten. Zo was er een zekere spanning onder het Joodse volk. Al wisten ze niet hoe en wat. En al geloofden ze niet in de Heere Jezus. En hielden ze vast aan al hun rituelen en hun wetsbetrachting. Maar die spanning was er wel. En toen stortte God zijn geest uit. Toen gebeuren er wonderbaarlijke dingen in Jeruzalem. Dat was de tweede reden. Een verwachting onder het Joodse volk. Derde reden waarom de Heilige Geest uitgestort werd op het Pinksterfeest heeft te maken met het Oude Testament. Er is een zekere parallelie met de goddelijke openbaring uit het Oude Testament. In Egypte werd het Joodse paasfeest ingesteld. 50 dagen daarna de wet op Sinaï gegeven. Handelingen 2 was het paasfeest net geweest. Toen het lam Gods geslacht werd en op de 50ste dag zou de geest uitgestort worden. Er moest een vervulling plaatsvinden van het Oude Testament. Dat is de derde reden. Een vervulling was noodzakelijk. Want toen zouden de woorden vervuld worden wat we lezen in Jeremia 31... Dat na die dagen is dit het verbond dat ik met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere. Want ze zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven, hun zonden niet meer gedenken. En ik zal met mijn geest in hen wonen. Dat is de bedoeling daarvan. En zo moest het Oude Testament vervuld worden. Dat de Heilige Geest als stromen van levend water uitgegoten zou worden. Het moest. De schriften moesten vervuld worden. Dat is de derde reden waarom de Pinkstergeest juist op die dag uitgegoten werd. Dat was de tijd. Maar nu zien we ten tweede ook de tekenen van de uitstorting van de Pinkstergeest. Het eerste teken, wat was dat, jongens en meisjes? Wat was het eerste teken? Geluid. Ze horen in Jeruzalem een orkaan, zoals wij gisteren wat gehoord hebben. Voor ons huis, met al die bomen die daar staan, konden we echt merken, de wind loeide daar doorheen. Maar zoveel bomen waren er niet in Jeruzalem. Maar wel een vreselijk geluid van een loeiende orkaan. En ze voelden geen wind. En niets bewoog. Een geluid van een stormwind. En de mensen dachten, wat gebeurt hier? Ze gingen uit de tempel waar ze waren. Maar wat betekent dit geluid? En ze wisten, het kwam van een bepaalde plaats vandaan. Daar gingen ze naartoe en het geluid werd al sterker hoe dichter ze bij die plaats kwamen. Dat geluid vulde die hele zaal waar die 120 discipelen waren. Een geweldige stormwind. De wind, zo wordt de Heilige Geest vergeleken. Ezechiël 37, er kwam een wind van de Heere op die dal met dorre doodsbeenderen. De geest, de wind, de ruach, de geest, de wind om die doodsbeenderen en die dode lichamen leven te geven. De Heer Jezus vergelijkt ook in Johannes 3 de Heilige Geest met de wind. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Zo werkt Gods Geest. En heel Jeruzalem was in de ban van dat geluid. Zo moest het gebeuren. Die mensen moesten getrokken worden naar die ene zaal waar die 120 discipelen waren. Dat is de eerste teken, geluid van een krachtige wind. Tweede teken, vuur, vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Vuur, dat wijst op de heiligheid van God. Dat wijst op de tegenwoordigheid van God. De Heer openbaarde zich aan Mozes uit een brandende braambos. En toen Mozes bovenop de berg Sinaï was, was daar vuur bovenop de berg. En de Heer Jezus kwam op de aarde om vuur te werpen op deze aarde. Hij kwam dopen om met de Heilige Geest en met vuur. En de Heer is een verterend vuur voor zijn vijanden. Maar hier kwam het vuur. Maar het verteerde niemand. Waarom niet? Hij is de heilige God. Hij kan niet wonen bij zondige mensen. Maar de Heer Jezus had betaald. De schuld verzoend. Hij is nu in de hemel. Daar is het offer. En daarom kan nu de geest komen. De geest van vuur. En het verteert nu niet. Net als die braambos niet verteerd werd. Een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid. Zonder dat de mens verteerd wordt. Dat is een wonder. Wanneer u in uw leven de werking van Gods geest gekend hebt. Dat u het wist dat hij nabij u was. Dat hij in u was. In uw leven gekomen is. Besef wel, dat is een groot wonder. Een groot voorrecht wat u ontvangen hebt. Want hij is de Heilige Geest. Hij kan niet wonen in onze vuile, verdorven harten. We moeten ogenblikkelijk verteerd worden. En toch gebeurt het niet om Christus wil. En daarom mocht u zo gezegend worden. Het vuur, een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid. Een derde teken, vers 4. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En dat merkten ze ook. Ze voelden de werking van Gods Geest in zich. Ze werden verblijd. Ze verheugden zich in God. Ze prezen de Heer, want de Geest werkt altijd naar de eer van God toe. En als de Heilige Geest werkt, dan wordt u klein. En dan wordt de Heere groot. En dan gaat het niet meer om u. En niet meer om uw eer, of om uw naam, of om uw inkomen, of om uw plaats. Maar het gaat om Hem, om God. Daarom staat Petrus ook straks op en getuigt hij tegen deze mensen. Want het gaat niet meer om Petrus, om zijn veiligheid, of het gaat om God. En zo werkt Gods geest. Dan beseft u dat het een wonder van genade is, dat de Heere naar u omziet. Dan kunnen er tranen geschreid worden en er kan er een heilige, diepe vreugde in het hart tegelijkertijd zijn. Het hart stroomt over van liefde en je bent tot tranen toe bewogen vanwege de neerbuigende goedheid van God voor een zondaar als u. Er komt een toewijding aan God, een verlangen om voor en met deze God te leven. Er komt vrede, dankbaarheid, blijdschap. Er is niets zo mooi op deze aarde en in deze wereld dan de krachtige werking van Gods Heilige Geest. Dat maakt alles wel. Dat maakt een gevangencel tot een voorportaal van de hemel. Dat maakt een schavot tot een preekstoel. Gods Geest en zijn inwoning en die werking is het heerlijkste wat er is. Dan is hij alleen maar belangrijk. Dan is er verlangen om heilig te leven voor God. Dan wil de mens vrijmoedig getuigen van God. Dan bent u niet meer bang voor mensen. Maar u bent bevrijd, toegewijd aan hem. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. U kent zelfverloochening. Trotse mensen worden ootmoedig. Eerzuchtige mensen gaan nu de eer van God bedoelen. Bange mensen worden moedig als een leeuw. En de Heere wordt verheerlijkt. Ze worden weggezogen van de wereld. En ze worden een volk toegewijd aan zijn lof. En ze begeren in dienst te staan van deze heerlijke God. Dat is de vulling van de Heilige Geest. Derde teken. Maar dan nog een vierde teken. En ze begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En dat was ook zo bijzonder. Aan die Joden die toestromen, duizenden mensen stonden daar buiten die zaal naar binnen te kijken. Ze verdrongen elkaar. En tot hun ontzetting horen ze daar binnen spreken over de grote daden Gods in Christus Jezus. En ze hoorden hen spreken hun eigen taal. Voor het eerst werd nu het evangelie geopenbaard in andere talen. Heidenen zouden nu ingelijfd worden in het volk van God. Dat was de grote verandering. En de apostelen die spraken talen. En die mensen die daar waren, in die 120 discipelen. Ze spraken talen die ze zelf niet eens kenden. Maar ze wisten wel wat ze zeiden. Het was nog niet dat de volgende dag ze zo vloeiend Arabisch konden spreken. Of de taal van de Cretensers, nee. Maar toen op dat moment spraken ze en ze wisten ook wat ze zeiden. Want Gods geest werkt eerst door het verstand en dan in het hart. En al is er nog zo'n diepe, overweldigende ervaring van Gods liefde en zijn goedheid, dan weet u altijd met uw verstand wat u aan het doen bent. Zo werkt Gods geest. In de extreem charismatische beweging zeggen ze er andersom. Je hoeft niet te begrijpen wat je aan het doen bent, zolang je maar heerlijk en goed voelt. Zo kom je maar in extase. Maar zo werkt Gods geest niet. Hij werkt door het verstand, in het hart. En zo hebben ze daar verkondigd de grote daden Gods in vreemde talen. Dat was het vierde teken. En dan krijgen we de tegenspraak. Al die mensen staan daar te kijken, duizenden mensen. Met hoeveel mensen zijn wij hier? 400 of zo, of wat minder, ik weet het niet. Maar moet u denken, misschien zo'n 5000 mensen, wat een stroom van mensen. En ze denken, wat is dit? Ze waren beroerd, zegt vers 6. Dat betekent, ze waren uit het veld geslagen. Verbaasd. Dat betekent dat wat ze zagen was hun de baas geworden. Ze snakten naar adem. Wat is dit? De grote daden Gods, daar gaat het om, dat horen ze. Het gaat ook over Jezus Christus en zijn opstanding, dat horen ze ook. Ontzet. Ze begrepen niet wat er gebeurde. Vers 12. Zij ontzetten zich allen. En werden twijfelmoedig. Wat wil dit zeggen? Een mens wil kunnen plaatsen wat hij hoort en ziet. Maar die konden zij niet meer plaatsen. En er waren ook nog eenvoudige Galileërs. Dat wisten ze. Ja, ze komen daar uit Galilea. Verschillende visserslui zijn daarbij. Zijn nooit naar school geweest. En hij spreekt vloeiend in de Parthische taal. Op de taal van de Meden. Of de Cyreniërs. Wat gebeurt hier? Ze wisten niet wat dat betekende. Dat was nog een positieve reactie. Ze erkenden tenminste dat ze niet begrepen. En zolang een mens erkent dat hij het niet begrijpt en eigenlijk vraagt om uitleg, dan is er al heel wat gewonnen. Maar er is ook een andere reactie. En dat is de openbare reactie. Ze spotten. En dat was de eerste Pinksterpreek. Wat was de eerste Pinksterpreek? Was dat de preek van Petrus? Nee. Wie heeft de eerste Pinksterpreek gehouden? De duivel. Hoe dan? Door deze mensen. Die mensen op te hitsen. En die mensen te laten spotten. En vers 13. En anderen spottende zeiden. Ach, ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn vannacht uit geweest. En ze zijn nog dronken. Calvijn zegt. Het was een beestachtige opmerking. Wanneer een mens een druppeltje verstand heeft, dan begrijpt hij dat hier iets heel bijzonders aan de hand was. Ze miskenden het werk van God. Ze begrepen niet wat er was, wat er gebeurd was. Maar ze zeiden maar gauw, ach, ze zijn dronken. Een beestachtige opmerking. Om te zeggen dat deze discipelen vol waren met wijn. Ze spotten deze mensen. Omdat ze blind waren. Omdat ze verhard waren. Blinde ogen zien niet de zon in zijn heerlijkheid. En weet u, wij kunnen ook zo redeneren. Wij zijn hier ook in de kerk. En wij horen het woord van God. Zondag aan zondag. En wij horen ook van de wonderen van de Heere. Wij horen ook het getuigenis van Gods kinderen onder ons over de goedheid van God. Misschien is er iemand die jou aanmoedigt en aanspoort om de Heere te zoeken. En misschien haal jij je schouders op en je zegt, ach, wat maakt het uit? En dat je het ook maar afdoet met een domme opmerking. Dan ben je beestachtig bezig, zegt Calvijn. Net als deze mensen hier. En wanneer wij het getuigenis horen van christenen in andere landen die vervolgd waren. En hoe ze getuigen van wie de Heere is. En we halen onze schouders maar op. en we zoeken maar om zoveel mogelijk te genieten van deze wereld, dan zijn we beestachtig bezig. En helaas is onze natuur zo, dat wij geneigd zijn het woord van God dat tot ons komt met een oproep om ons daarvan te ontdoen. We willen liever rustig doorleven. We willen onszelf niet gewonnen geven. We hebben allemaal bedenkingen, dat kan straks nog wel, dat kan later wel. Ik wil nog genieten en niet zo moeilijk doen en ik ga toch naar de kerk. We hebben allemaal commentaar, maar dat het hart open staat voor de Heere God. En dat er onvoorwaardelijke overgave is aan Hem. Daar verzet een mens zich tegen. Dat is de natuurlijke reactie. Maar je weet wat nodig is. Hemels geweld. Het geweld van de Heilige Geest. Dan wordt een mens verslagen. En dan valt hij snikkend neer op zijn knieën voor de Heere. En dan kan hij niet meer weerstand bieden. Maar hij moet er zeggen, u bent recht, u bent goed, ik ben fout. Ik denk alleen maar aan mezelf en alleen maar aan mijn eigen eer en mijn eigen prestige en mijn eigen naam en mijn eigen genot. Maar ik denk niet aan u, terwijl u mij alles gegeven hebt, een lichaam en zon en adem en lucht en eten. En ik denk niet aan u, ik denk alleen maar aan genieten en willen leven en voor mezelf leven. En ik kijk naar de wereld, maar niet naar u. Ik ben de zondaar. Zo werkt de Heilige Geest. En dan wordt de mens verlost van die beestachtige opmerkingen. Die mensen daar rondom, die 120 discipelen, die wisten niet van de opstanding. Hadden misschien van gehoord, maar dat kan natuurlijk niet. En ze begrepen ook niet de kruisiging. Ze wisten niet van de maagdelijke geboorte van Christus. Dat weten wij allemaal wel. En als we ons daarvan afkeren, dan horen wij bij die beestachtige mensen waar Calvijn het over heeft. In zijn commentaar hierop. Maar dan zien we tenslotte ook de terechtwijzing. Wat is dat, jongens en meisjes, een terechtwijzing? Als jij op school niet oplet en je zit wat naar buiten te kijken naar de vogeltjes en je luistert niet naar de juffrouw. Dan zegt de juffrouw, Jan, opletten. Marie, je aandacht erbij. Dat is een terechtwijzing. Dat is een vermaning. Dat is een terechtwijzing. Dan gaat die juffrouw jou weer op het rechte pad brengen. Dat je luistert naar haar. En dat zien we hier ook gebeuren. Want die spotters, die hebben hun godslasteringen uitgesproken. Deze mensen zijn dronken. Maar dan staat Petrus op. Maar Petrus. En nou is hij niet meer bang. Nou is hij niet meer bang voor Caiaphas en voor Annas en voor de hoge priesters. Hij is niet meer bang voor een dienstmeisje die daarbij stond. Hey, was u ook niet bij Jezus van Nazareth? Nee, nu is hij niet meer bang. Nu kan het hem niets meer schelen. Nu gaat het maar om één ding, om de Heer Jezus Christus. Maar Petrus. En hij staat op tegen die eerste Pinksterpreek van de duivel. En dan gaat Petrus een Pinksterpreek houden. De ware, de echte Pinksterpreek. Maar Petrus, vers 14, staande met de elven, verhief zijn stem. Daar kreeg hij ook kracht voor. Er waren duizenden en duizenden mensen. Wat zou Petrus zijn stem hebben moeten verheffen? Maar hij deed het. En hij riep. Dat ze het allemaal konden horen. Petrus verhief zijn stem. Kwam door Gods geest. En hij sprak tot hen. Gij Joodse mannen. En gij allen die te Jeruzalem woont. Dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. En dan zegt Petrus eerst, het is nonsens om te zeggen dat wij dronken zijn. Het is 9:00 in de morgen. En hebben mensen nog geen alcohol op. De Joden zien ook dat de discipelen niet dronken zijn. Hier is iets anders aan de hand. En dan gaat Petrus verder spreken. Hoe doet hij dat? Heel eenvoudig. Hij wijst naar de Bijbel. Wat u hier ziet... Dat staat in de Bijbel. Dat staat in het Oude Testament. In de profetieën van Joël. Daar kunt u het lezen. Daar heeft de Heere God al aangewezen dat er een grote opwekking zou komen onder het volk. En dat God zijn heilige geest zou uitstorten op jongeren en ouderen, op zonen en dochters. De jongelingen zullen gezichten zien en de ouden zullen dromen. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dan moet u niet denken, wanneer de heilige geest komt, dan gaat u allemaal dromen. En dat u gaat profeteren wat in de toekomst gaat gebeuren. Daar wordt niet mee bedoeld. In het Oude Testament werkte de Heilige Geest op zo'n wijze door een droom en door een gezicht en door een profetie. Dat was de werking van Gods Geest. Wat Joël wil zeggen is dat Gods Geest gaat werken. De werkingen van Gods Geest worden hier aangeduid. En dat vindt hier plaats nu, zegt Petrus. En dat zal gebeuren, zegt vers 17, in de laatste dagen. Wat zijn dat, de laatste dagen? Nou, dat zijn de laatste dagen. Van wat? Van de wereldgeschiedenis. Oh. Dus dat is al sinds het jaar 30 of zo. Begonnen toen de laatste dagen, ja. En nu dan in 2009 nog steeds de laatste dagen. En dat gaat door. Als de Heer het ons geeft over 2 jaar zijn nog steeds de laatste dagen. Dit is het laatste tijdvak van de geschiedenis van deze wereld. Die zijn ingegaan met Pinksteren. En die duren al zo'n bijna 2000 jaar. En deze laatste dagen duren voort tot op. De wederkomst van de Heere Jezus. En nu is de Heer aan het werk om overal mensen te trekken. Mensen te redden, mensen te zaligen. Afgelopen week in Yakutia, in Siberië, hebben we tientallen mensen gesproken. En steeds vroeg ik hen, bent u geboren in de kerk? En steeds kreeg ik het antwoord, nee. En ik vroeg hen, hoe bent u dan bij de kerk gekomen? En dan lees je hun getuigenissen. Hoe de Heer hen geleid heeft. Kostelijke getuigenissen. Omdat de Pinkstergeest werkt. En hij trekt mensen naar zich toe. En daar heeft Joël over geschreven. Het staat gewoon in de Bijbel, zegt Petrus. Maar... Dan citeert Petrus ook wat Joël zegt in vers 19 en 20. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Wat betekent dat? Dat gebeurde toen toch niet met Pinkster? Nee, inderdaad, dat gebeurde niet. Want wat Joël ziet, is het eindoordeel. De Heilige Geest wordt uitgestort, werkt nu, is de tijd der genade. En dan komt het eindoordeel. En dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal tot bloed worden. Dan komt het eindoordeel. Deze wereld gaat heen naar het eindoordeel. En dan komt er vuur en bloed en rookdamp. En dat gebeurt nu al in beginsel. Nu al worden goddelozen veroordeeld. Nu al worden vijanden van de Heere getroffen met het oordeel van God. Ze worden of tot bekering gebracht of hun weg zal vergaan. En Israël heeft 40 jaar daarna het gezien, het bloed, vuur, rookdamp, omdat ze niet gelet hebben op de dag van hun bezoeking, toen de Heer hen bezocht had. En toen werd Jeruzalem verwoest. En toen werden die woorden van Joël vervuld in de wegvoering van het Joodse volk in ballingschap. En straks komt het eindoordeel. En daarom moeten wij allen nu vol worden met de Heilige Geest. Het is niet maar een mogelijkheid of een alternatief of een weg die je op kunt gaan. Het moet. Anders. Vuur. Rookdamp. Duisternis. Oordeel. Onontkoombaar. Maar hoe kan ik dan de Heilige Geest ontvangen? Hoor wat Petrus zegt, vers 21. En het zal zijn dat een iegelijk, dat is een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat evangelie van het behoud is niet ver weg. Is niet onbereikbaar, want het is Pinksteren geworden. Gods geest is uitgestort. U en ik moeten behouden worden. Ook wij moeten Gods Heilige Geest ontvangen. En alles in ons leven moet draaien om dat middelpunt Christus. Hoe wordt Hij verheerlijkt in mijn gezin, in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn baan, in mijn bedrijf. In de omgang met anderen, hoe zal ik zijn beeld kunnen afstralen in deze wereld? Hij moet het leven voor mij zijn, dan zal mijn dood eeuwig winst zijn. Ik moet behouden worden in Christus. En wij kunnen alleen maar door de Heilige Geest tot geloof en bekering komen. En daarom is het niet genoeg om enkele feiten van Gods woord te kennen. En u voelt wel, het is niet genoeg om alleen maar lid te zijn van de kerk. Het is niet genoeg om een plaatsje in te ruimen in je leven voor de Heere. Dat je een kort stukje leest voor het slapen gaan en voor de rest leef je zoals je zelf wilt. Dat is niet genoeg. We moeten vervuld worden. Want wij zijn hier geen toeschouwers. Wij moeten ook meedoen met wat daar gebeurt in Jeruzalem. Wij moeten ook gevuld worden met de Heilige Geest. En daar wordt u toe uitgenodigd, wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt. Hoe lang u de Heere de rug hebt toegekeerd. Wat voor godslasteringen u uitgebraakt hebt. Hoe lang u de Heer ook hebt laten wachten. Ook al hebt u al het goed van uw vader verknoeid in een verafgelegen land. En bent u nu op de brokstukken, u mag terugkomen. Want de vader staat op de uitkijk. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En het aanroepen is een opzien tot hem. Voortdurend aanroepen. Een leven met hem. Zoeken dat hij in ons leven zal komen. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want de naam van de Heere die u aanroept, die naam van de Heere, wat is dat? Die is krachtig, die is sterk, die breekt door weerstanden heen, die leidt u, die pakt uw leven op en leidt u en bestuurt u op een weg, op een wijze, dat u het zelf niet eens zo bewust doorhebt hoe hij aan het lijden is, hoe hij al aan het antwoorden is, terwijl u aan het vragen bent en u denkt er komt geen antwoord, maar u blijft maar vragen, want u weet, u moet vragen, maar er schijnt geen antwoord te zijn. Maar toch het feit dat u blijft vragen en niet bij hem weg kunt blijven, omdat hij uw enig behoud is. Dat is al het geloof wat de Geest Gods werkt. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Wat een zegen om af te zien van uzelf. Om op te zien tot hem. Zalig. Zoals die Melaatse op, riep die op een afstand stond. Heere, ontferm u onzer. En de Heere deed het. En als u nou boos bent, dan zijn we allemaal. Maar u weet nog uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader zijn Heilige Geest niet geven. Hen die hem bidden. Amen. Laten wij zingen Psalm 81, vers 12. 81, vers 12. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in onze harten. En wij bidden u om een hart dat u aanroept, dat voortdurend de naam des Heren zal aanroepen, te midden van alle verleidingen en verzoekingen, te midden van alle onze onmacht, te midden van alles wat zich verheft tegen uw woord. Te midden van alle ongeloofstheorieën. Te midden van alle verleiding van de Babelcultuur van deze wereld. Te midden van onze eigen onmacht. Mogen wij u bidden. Heere, leer ons dat bidden. Leer ons uw naam aan te roepen. Opdat wij uw geest zouden ontvangen. Daar bidden wij u om. En dan willen we u ook danken. Voor uw bemoeienissen. Voor het werk van uw geest. Dat die Heilige Geest werkt. Heilige Gods geest. In onze onreine, vuile harten. Een wonder dat we niet begrijpen. O Heere, verheerlijk uw naam. Heb dank voor wat u gaf. Breng ons ook vanavond samen. En wil u zegen gebieden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 68, vers 10. Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.